Dus we zullen deze pauze ook beëindigen. We hebben nog een paar lezingen op het programma staan. Ja, ik geef al een gil, maar het helpt allemaal niet meer. Iedereen heeft zoveel spreekstof al meegekregen dat we er niks meer bij kunnen hebben, geloof ik. Ja, maar nu gaat het ook. Broeders, ik heb een vraag. En dat is een stereotype vraag. Dat is de vraag naar het aantal mensen dat zal dineren. En dan bedoelen ze natuurlijk hier dineren. Wie doen dat niet? 1 niet. 2 niet. 2 niet. Meestal hebben wij... Meneer Van Oorn, 2 mensen eten er niet mee. Dus al die anderen wel. Meestal hebben we op de laatste conferentiedag even een mededeling ten aanzien van de conferentie van een komend jaar. Dat is misschien toch beter om daar vandaag even aandacht aan te geven, omdat we nu met een groter aantal zijn, misschien vergis ik me, misschien hebben we morgenochtend nog een groter aantal, maar de praktijk wijst uit dat het wel eens wat minder is. Om dan nu even de gedachte te laten gaan over de conferentiedata voor de volgende keer, beleven en welzijn. Het voorstel is om dat op 6, 7 en 8 september te doen. En dat is dan in verband met het feit dat de vakantieperiode in Nederland eindigt op 3 september. Dan valt het dus kort na de vakantie net eender als dit jaar. Nu waren er van het jaar wat klachten. Dat heb je ook gisterenmorgen gehoord. Er waren wat jonge predikanten die verhinderd zijn om hier te komen, omdat ze naar het seminarie moesten. Maar het seminarie, wat dat dan ook verder zijn mogen, inhoudelijk bedoel ik, is voor het volgend jaar gepland op 13 tot 17 september. Oh, heb ik wat verkeerd gezegd dan? Oh, ja. Dat heb je als je als buitenstaander over de dingen gaat oordelen waar die hervormde broeders zo over betrokken zijn, ja. Maar dat zou dus voor volgend jaar geen probleem opleveren. Iemand die naar het seminarium moet, die kan gerust eerst hier komen. En hier wat meekrijgen voor het seminarium. Zullen we dat dan nu in principe maar afspreken? 6, 7 en 8 september. Volgend jaar beleven en welzijn. Ja. Ja, dat is ook eigenlijk beter, hè. Die vinden toch hier plaats, of niet? Dominee van Vlastuin.
Waarde broeders en zuster, ik stel voor dat wij samen gaan zingen Psalm 25, vers 5 en vers 6. Loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heren paden. En het zesde vers, wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed.
tot immer meer ver God. Zal hij ongestoord verder vlucht. En zijn God geheilig zat. Zal gezegend aan het rijk erven.
Ik stel voor dat wij ter inleiding lezen uit Romeinen 6 en daarvan de eerste 14 versen. Dus Romeinen 6 van 1 tot en met 14. Waar het woord van God als volgt tot ons komt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Want wie de zonde gestorven zijn, bij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Want indien wij met hem één plant zijn geworden in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem is gekruisigd, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Broeders, wie van de ene verandering naar de andere holt, om actueel te zijn, holt altijd achter de feiten aan. Wie zich echter laaft aan de thema's die Gods kerk al 20 eeuwen hebben bezig gehouden, is ervan verzekerd iets te zeggen te hebben voor ons tijdsgewricht. Dat is de reden dat wij vanmiddag stil mogen staan bij een belangwekkend persoon en een belangwekkend onderwerp uit de geschiedenis van de kerk. Het gaat over het gedachtegoed van Thomas Boston. Hij is een voorbeeld van een diep geestelijk mens. In hem zien wij een zeldzame en aantrekkelijke combinatie van de eenvoudige dorpspastor en de geleerde theoloog. Jonathan Edwards zegt van hem dat hij een truly great divine is. Theologie was voor hem geen doel op zichzelf, maar was dienstbaar aan de verkondiging van het woord. Het boek dat naast de Westminster, Catechism, de diepste sporen heeft getrokken in het geestelijke leven van Schotland, is niet des christens groot interest van Guthrie of de brieven van Rutherford, maar de viervoudige staat van Thomas Boston. Hij heeft meer dan enige tijdgenoot de vlam van ware godsvrucht mogen aanwakkeren. Rabbi Duncan, die verklaart dat hij graag aan de voeten van Edward zou gezeten hebben om te leren wat godzaligheid is, en dat hij tegelijkertijd graag aan de voeten van Boston had gezeten om te leren hoe je die godzaligheid moet bereiken. Wij richten ons vanmiddag op een thema dat zo existentieel geweest is in het leven van Boston, namelijk de verhouding van wet en evangelie. Ik heb niet de pretentie vanmiddag iets nieuws te zeggen, maar ik hoop dat dit oude voedsel ons vanmiddag opnieuw zal smaken. Het is voornamelijk aan de hand van het bekende boek De Viervoudige Staat en ook de Merrow van Fischer met de aantekeningen daarbij van Thomas Boston dat wij ons vanmiddag gaan bezighouden met dit thema. Als eerst heb ik de vraag gesteld, of werp ik de vraag op, waar komt de wet eigenlijk vandaan? Wat betekent de wet eigenlijk? Wat is de wet eigenlijk? Als lid van de grote Puriteinse familie is het ook voor Boston zo dat er niets gezaghebbend is dan het woord van God alleen. Zelfs een koning of een kerkelijke overheid kan niets afdwingen wat tegen Gods bijzondere openbaring ingaat. De autoriteit van Gods wet vindt Boston ook in het woord van de levende God. Of wij die geboden nu begrijpen of niet, of wij nu kunnen verklaren waarom God die geboden heeft gegeven of niet, is niet van belang. God stelt ze. En dat is het einde van alle tegenspraak. De Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. De bevoegdheid van God om zijn wet af te kondigen is gelegen in zijn schepper zijn. Als schepper heeft hij het recht om ons voor te schrijven hoe wij moeten leven. En zijn wet is daarin bijzonder dat het niet alleen gaat over het publieke optreden van ons of anderen, maar dat het ook gaat over onze diepste innerlijke drijfveren. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid zijn geestelijk van karakter. God is niet van ons afhankelijk, maar wij zijn van hem afhankelijk. De Heer hoeft geen overleg met ons te plegen, maar Gods overweldigende grootheid schittert in zijn soevereiniteit. De wet is dan ook heel uitdrukkelijk de wet Gods. Dit krijgt nog een nadere toespitsing als we ons realiseren dat de wet niet alleen in Gods openbaring te vinden is, maar de openbaring van God zelf is. Boston had heel wat te maken met neonomianisme van Baxter, die zei dat God de eisen van zijn wet in het evangelie wat aangepast heeft aan onze mogelijkheden. Maar daarmee is de eeuwigheid van Gods wet de onveranderlijkheid van de levende God in het geding. God zou zichzelf moeten verloochenen om zijn wet te veranderen of aan de kant te schuiven. Door de wet komt God tot zondaren. Hij overbrugt de afstand die er is tussen hem en ons, en hij houdt zich op een heel persoonlijke wijze met zijn schepsel bezig. Gods geboden zijn niet willekeurig, maar zij brengen de eigenschappen van God aan het licht. In het bijzonder is de wet een uitdrukking van de heiligheid van het wezen van God. De meest onbetekenende daad heeft derhalve theologisch gewicht. Alles wat wij doen of denken, of juist niet doen of denken, dient gericht te zijn op onze schepper. Het overtreden van Gods wet is daarom ook van een heel ander karakter dan het overtreden van menselijke voorschriften. Wij kunnen wetten schenden zonder dat wij een persoon daarmee beledigen. Het verbreken van Gods wet is echter onvermijdelijk het schenden van God zelf. Elke zonde is een aantasting en miskenning van de majesteit van onze schepper. We verwerpen Gods gezag en daarom valt er ook van kleine zonden niet te spreken. Gods wet is niet pas geopenbaard op de Sinaï. Ze is evenmin of nog minder afhankelijk van de openbaring van God in Christus. Maar ze is oorspronkelijk gegeven met de schepping. Adam heeft in de hof net zoveel gehoord als Israël op de Sinaï, zou Boston kunnen zeggen. De Puritijnen spreken in dit verband van de wet van God die in het hart van Adam en Eva is geschreven. Ze verwijzen daarbij naar de bekende tekst uit Romeinen 2, vers 14 en 15. Ook Boston bedient zich van dit taalgebruik. Hiermee brengt hij tot uitdrukking dat de wet van God het totale leven beheerst. Het gehoorzaam zijn aan de wet van God betekent dat wij als beeld van God kennis van God hadden. Verstand van onze voorouders was een lam van licht. Het is door een diep geestelijke kennis van God dat zij ten volle overtuigd zijn van de goedheid en de inhoud van Gods geboden. Gods wet in ons hart is een straal van Gods heiligheid en maakt zo Gods beeld uit. Het is geen last om de wet van God te houden, maar het hoogste vermaak. Het beklemt ons niet, maar het is juist één grote bevrijding. Gelukzaligheid is de uitwerking van heiligheid. Wezenlijk voor de theologie van Boston, in het bijzonder, en ook voor de bredere kring van de Merrowmen, is het beginsel dat de wet een vorm is van het verbond van God met mensenkinderen. God sluit dat verbond met Adam niet als een privépersoon, maar hij vertegenwoordigt de ganse mensheid. Wat een heerlijke gunst van God dat hij in verbond treedt met zijn eigen schepsel. Het is genade van God dat hij dit verbond de werken aangaat. Het heet een werkverbond, niet omdat onze beloning in verhouding staat tot onze prestatie, maar omdat de vervulling van een voorwaarde wel wordt gevraagd. Overigens hangt het leven niet alleen af van het wel of niet eten van de verboden vrucht. De hele wet van God is daarbij in het geding. Boston noemt het proefgebod een onderdeel van de geopenbaarde godsdienst in het paradijs. Het leidt geen enkele twijfel dat Adam als hoofd van dit verbond namens het geheel van de mensheid dit verbond heeft aanvaard. Hij verwijst naar Psalm 49 en spreekt dan het vermoeden uit dat Adam dit verbond niet één dag zelfs heeft volgehouden. Door de eenvoudige daad van het eten van de verboden boom is hij nog dezelfde dag niet alleen tegen het wettige gezag in opstand gekomen, maar heeft hij ook het verbond van God trouweloos verbroken. Het heeft de goedkeuring van Boston als Fischer schrijft dat Adam met één klap alle 10 geboden van God heeft verbroken. Door de zondeval is er wel kennis van de wet overgebleven. Het schrift van de wet is echter niet geheel onleesbaar geworden. De kennis van de wet is echter wel buitengewoon verduisterd. Op geen enkele manier kunnen wij een adequate kennis van Gods wil krijgen vanuit onszelf. Daarbij komt dat de zondeval niet alleen ons verstand heeft verduisterd, maar ook onze wil heeft aangetast. Wij zijn moreel volstrekt niet in staat om Gods gebod te vervullen. Scherp tekent Boston in zijn viervoudige staat de val van de mens. Wij zijn niet in staat om één heilige gedachte voor te brengen. Een van de 4 hoofdstukken in de viervoudige staat is een brede uitwerking van de tekst uit Genesis 6 vers 5 en Genesis 8 vers 21. Waar we lezen dat het gedichtsel van de gedachten van het hart van de mens de alle dagen alleen boos is. Het is niet zo dat het uit het hart van een mens heel wat ondeugden voorkomen en dan ook nog wat deugden. Maar hij beroept zich op Markus 7 vers 21 en 22. Waar Jezus verklaart dat uit het hart van een zondaar kwade gedachten voortkomen, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontucht, boze ogen, lasteringen, hoverdij en onverstand. Punt. Zou u accepteren als Jezus aan u de waarschuwing gaf die hij aan zijn discipelen deed? Wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschap. De natuurlijke mens kan een zekere liefde hebben tot de wet van God, tevreden zijn over zijn godsdienstige plichten, maar dat komt voort uit een vleeselijk verstaan van de wet van God. Wij haten ten diepste de wet van God, omdat de wet geestelijk is en alles van mensenkinderen moet afkeuren. Overigens is de vijandschap tegen het evangelie nog veel dieper. Treffend is ook de opmerking dat een natuurlijk mensenkind niet oprecht kan zijn. De onderworpenheid aan God is per definitie huichelachtig van aard. Opmerkelijk vond ik ook de opmerking van Boston dat ons geheugen dusdanig is aangetast dat het onthoudt wat het moet vergeten en dat het vergeet wat het moet onthouden. Paradoxaal genoeg overtuigt de wet niet alleen van zonde, maar prikkelt de wet zelfs tot de zonde. Hij maakt in dit verband een opmerking die ook vandaag nog actueel is. Hoezeer gelijken wij naar de oude Adam in dit stuk, begeerig naar nieuwigheden en geen smaak vindende in oude vaste leerstukken. Het geweten is het enige punt van moreel contact tussen God en de zondaar. In het hart van de zondaar geschreven wet van God is de grondslag van het geweten. De stedehouder van God is niet slechts een functie, maar is ook inhoudelijk gevuld. Heidenen doen van nature de dingen die der wet God zijn. Onwedergeboren zondaren kunnen zo een bepaalde overtuiging van zonden hebben, maar dat geweten is volstrekt ongenoegzaam tot bekering. Gegeven de zondeval is het uitgesloten dat de wet levend maakt. Het geweten heeft een negatieve functie. De zondaar buiten de lichtkring van het woord van God is niet te verontschuldigen. En wie zich met zijn natuurlijke religie iets verbeeldt, krijgt van Boston te horen dat hij is als iemand die zijn eigen paleis in brand heeft gestoken en zich nu beroemt op een krotje dat hij uit de verbrande stenen heeft opgericht. Onze uiterste krachtinspanning is even ijdel als de man die alles op alles zet om zijn huis in dat in lichte laaien staat met emmers water te behouden. Het verbreken van de kant van Adam van het verbond van God betekent niet dat hij van de verplichting van dat verbond is ontslagen. Integendeel, God houdt hem en zijn nageslacht aan dat oorspronkelijke verbond. En dat verbond weet van geen vergeving. Alle hoop op barmhartigheid is ijdel. In die zin spreekt Boston ook van een onbarmhartig schuldeiser. De eisen van God kunnen niet in neo-nomeniaanse zin worden aangepast. En bovendien, waar is de mens die werkelijk doet wat hij kan? Zijn zondaren in staat om de verplichtingen alsnog na te komen? Kunnen wij dat verbond op enigerlei wijze vernieuwen? Wij kunnen de schuld niet betalen. En wij zijn niet in staat om gehoorzaam te zijn. De wet is door het vlees krachteloos. God neemt alleen genoegen met 100% volmaaktheid. En niet af en toe, maar altijd. Met het betalen van de huur is de huurschuld nog niet afgelost. Wie zijn leven lang gehoorzaam zou zijn en op zijn sterfbed één ijdele gedachte heeft, is voor eeuwig verloren. Onze onmacht ontslaat God niet van zijn recht op ons. Dat zou wat zijn hoe dieper wij in de zonde zijn gedompeld, hoe veiliger wij zijn dan voor de toren van God. Dit betekent dat het gebod dat ten leven bedoeld was, ten dode wordt. Evenals voor het evangelie is de veroordelende kracht van de wet niet de eigenlijke bedoeling, maar oneigenlijk. De toren van de eeuwige God rust op ons. De Bijbel kun je in die zin zien als een koker gevuld met pijlen van toren tegen de zondaar. Het leven zonder genade noemt Boston reeds de bloesem van de hel. Een belangrijke vraag die in de kerkgeschiedenis al heel wat hoofdbrekens heeft gekost is deze. Had God dat oorspronkelijke verbond niet terzijde kunnen schuiven? Als God zou willen, zou hij dan geen vergeving kunnen geven zonder voldoening? Als God anders had besloten, had hij dan geen herstel kunnen geven zonder het bloed van Christus? Als Gods soevereine wil daartoe had besloten, had hij dan niet een engel kunnen offeren in plaats van de zondaar? Met het merg van het evangelie van Fischer antwoordt Boston op deze vraag dat vergelding rechtvaardig is. Betekent dat het onrechtvaardig van God zou zijn om te vergeven zonder betaling. God zou geen God, hij zou geen rechtvaardige God zijn als hij zonde meer zou vergeven. Verzoening door voldoening is derhalve in het wezen van God gegrond. God heeft in de eeuwigheid een plan gehad, in de tijd ten uitvoer gebracht, dat Christus zou leven, dat hij zou lijden, dat hij zou sterven en zou opstaan. Door zijn menswording trad Christus in dat verbroken verbond de werken. Het is van groot belang dat wij beseffen dat de verlossing komt op de manier van het oorspronkelijke werkverbond. Christus zal gehoorzaam zijn. Hij zal de wet van God vervullen. Hij zal de verbondswraak van God dragen. Hij is zo de borg die voor de schuldige zondaar betaalt en gehoorzaam is. Christus is zo een tweede Adam. Hij representeert niet als Adam heel de mensheid, maar al diegenen die God aan hem gaf. Is Adam het hoofd van het werkverbond, Christus is het hoofd van het genadeverbond. Zoals de ongerechtigheid van Adam op rekening wordt gezet van zijn zaad, zo komt de gerechtigheid van Christus ten goede aan al de gelovigen. Om deze grondleggende positie in zijn theologie mogen wij Boston met recht een verbondstheoloog noemen. Direct na de zondeval heeft God de belofte van genade gegeven. Bij Abraham heeft het de vorm van een verbond gekregen. In de Mosaïsche bedeling is het evangelie in de ceremoniële wetgeving nog verder opengebloeid. Wat echter wezenlijk is, is dat Christus in het Oude Testament voluit aanwezig is. Hij was het die worstelde met Jacob. Het paaslam schildert ons niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De verlossing uit Egypte is één machtige prediking van zijn heilswerk. Het water uit de steenrots predikt ons de zaligmaker. De kennis van het evangelie was wel minder, maar was niet anders. Boston wist nog niet van heel veel theologieën in dat ene woord van God. Maar hij ging nog uit van de eenheid van het woord van God, de eenheid van Gods verbond, de eenheid van Gods genadewerk. De kerk van Israël en de kerk van het Nieuwe Testament waren onder hetzelfde verbond der genade. Een antinomiaan, waar Boston heel wat mee te maken had, die vraagt dan, ziet de belofte van Abraham niet vooral op de belofte van het land Kanaan? Nee, zegt Boston, deze ziet vooral en voor eerst op het eeuwige leven. Maar, zegt de antinomiaan, hebben de Israëlieten dan in de ceremonie Christus gezien? Ja, zegt Boston, daar valt niet aan te twijfelen. De boetvaardige gelovigen hebben bewust hun handen op het offerdier gelegd en gezien op het lam Gods dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Het is voor het geloof net zo gemakkelijk toekomende gerechtigheid aan te grijpen als verleden gerechtigheid. Maar, zegt de antinomiaan, is het verbond met Abraham hetzelfde als het verbond op de Sinaï? Jeremia spreekt toch van twee verbonden? Boston onderschrijft de opvatting van het merg van Fischer. God heeft nooit iemand zalig gemaakt buiten Christus. Al verandert zijn bedeling, de wezenlijke godsdienst is aan geen verandering onderhevig. Mozes achtte reeds de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Kortom, de Joden zijn niet zalig geworden door de wet als een werkverbond, door hun prestaties. De diepste reden ligt in de eenheid en onveranderlijkheid van God. Alle schriftuur is waarlijk één, gelijk God één is. Heel spannend wordt zijn gedachte over de wetgeving op de Sinaï. Is dat een openbaring van het werkverbond of van het genadeverbond? Onder de Puritijnen is er op dit punt nogal wat verdeeldheid. Zelfs de Merrowmen denken op dit punt verschillend. De schrijver van het merg van het evangelie, Edward Fischer, neemt onverkort het standpunt in dat het hier gaat om een openbaring van Gods werkverbond. Hij bedoelt daarmee niet te zeggen dat Israël in staat is om de wet te houden en zo het eeuwige leven te verdienen. Hij ziet het zo dat de Heer de ingezonken kennis van de wet verlevendigt om zo zondaren te overtuigen van hun hulpeloosheid en hen te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Als er staat, ik ben de Heere uw God, acht hij dat een regel die van toepassing is op de kinderen van God onder het volk van Israël. Boston's aantekeningen op deze passage laten ons zien dat hij op dit punt anders denkt. Hij nuanceert de opvatting van Fischer dat het onmogelijk is dat wij zowel onder het werkverbond als het genadeverbond zijn. Uitwendig kunnen wij wel degelijk onder de bediening van het genadeverbond zijn, terwijl we innerlijk en geestelijk behoren bij het werkverbond. Het is duidelijk dat het bij de Sinaï gaat over Gods genadeverbond. Heel het natuurlijke Israël was door de belofte het volk van God. Het is een nadere bevestiging van het genadeverbond met Abraham. Nochtans ontkent Boston, vooral met zijn verwijzing naar Galaten 4, vers 24, niet dat de wet hier wordt herhaald in het kader van het werkverbond. De donder en de bliksem onderstrepen de gerechtigheid en heiligheid van de wet en ook haar sanctie. Zijn conclusie leidt dan ook dat beide verbonden op de Sinaï duidelijk worden. Wel moeten we zeggen dat de wet als werkverbond die staat in de dienst van het genadeverbond. De openbaring van Gods genadeverbond is hier Gods principiële bedoeling. Als God vooral zijn genadeverbond op de Sinaï openbaart, tegen wie zegt hij dan dat hij zijn God is? Voor wie is dat genadeverbond? Of nog wat verder gevraagd, voor wie stierf Christus eigenlijk? En wie heeft er recht om in Christus te geloven? Zijn er kenmerken vereist als voorwaarden en hoedanigheden? Fischer die antwoordt hier met een citaat van een andere Puritein. Hij zegt, letterlijk zegt dan ieder mens zonder uitzondering dat hier een blijde boodschap voor hem is, dat Christus voor hem is gestorven. Hij maakt de vergelijking van een beledigde vos die zijn rebellerende onderdanen gratie aanbiedt. En wie de zonde beleidt, die gratie vraagt, die krijgt het. Boston is het zonder meer eens met deze vergelijking, die een onvoorwaardelijke uitnodiging doet uitgaan. Hij acht het echter wel nodig het citaat van Preston, de Puritein, wat uitvoeriger weer te geven. Hij concludeert dan dat we niet zonder meer kunnen zeggen dat Christus voor iedereen stierf, maar wel dat er voor iedereen gestorven Christus is. Boston is ten volle overtuigd van de particuliere verzoening, maar beperkt nimmer de universele nodiging. Het was niemand verboden op de verhoogde koperen slang te zien. Alle genodigden waren hartelijk welkom op het feestmaal van de koning. In zijn boek over het verbond der genade verwoordt hij het als volgt. Letterlijk, geciteerd, voorts moet u geloven dat Jezus Christus de zaligmaker van de wereld en uw zaligmaker in het bijzonder is. De uwe, ik meen niet in bezit, maar in recht daartoe. Maar het feit dat u het gelooft of niet, het is een waarheid dat Christus uw zaligmaker is. En indien u het niet wilt geloven tot uw zaligheid, zo zult u het ongetwijfeld hiernamaals als een misverstand zien, wanneer u verloren gaande overtuigd zult worden dat u verloren gaat. Niet omdat u geen zaligmaker had, maar omdat u verwaarloosd hebt van hem gebruik te maken. Zelfs de lastering tegen de geest beperkt de nodiging niet, maar beschrijft alleen de toestand van een verharde zondaar. Of de zaken er zo voor staan, moet men zich hoeden om onbedachtzaam met Petrus te zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het is geen hoogmoed om gebruik te maken van deze hoge priester. Integendeel, het tegendeel is hoogmoed. Het is ware ootmoed om hem aan te nemen en wat Christus in het evangelie aanbiedt. Tegenover alle zonden en aanklachten van geweten, Satan of wet, klinkt de lokstem van de Zoon van God, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Treffend is de exegese van Boston over de tekst, O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Hij zegt hiervan dat het de meest ernstige nodiging in de schrift is. De omschrijving dorstenden is geen beperking van de nodiging, al zou het alleen gaan om hen die dorsten naar verzoening en naar Christus. Het volgende vers leert ons dat het allerminst het geval is. Het gaat over mensen die hun geld uitgeven voor hetgeen geen brood is en hun arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. De dorst hoort derhalve bij ieder mensenkind. Ook zij die dorsten naar geld en goed worden van harte uitgenodigd. Op alle mogelijke manieren benadrukt Boston dat er geen sprake van waar geloof kan zijn zonder de verzekering dat Christus reeds de onze is voordat wij in hem geloven. Wij geven ons niet over aan hem op grond van onze verkiezing of op grond van ons berouw. Dat zou een wankele basis zijn voor het geloof. Zonder de overtuiging dat Christus ons welkom zal heten, menen we dat hij de verboden vrucht is.
Niemand kan iets aannemen als het hem uit de hemel niet is gegeven. Christus is echter gegeven. Hij is in de prediking van het evangelie gegeven aan alle zondaren en hoorders zonder onderscheid. Hoe krijgen wij deel aan Christus? Er zijn twee posities mogelijk. Of wij behoren bij Adam, of wij behoren bij Christus. We zijn noodzakelijk, zegt Boston, onder één van de twee verbonden. Of onder de wet, of onder de genade. De schuld van Adam en zijn bederf zijn de onze, of de plaatsvervanging en de gehoorzaamheid en de heiligheid van Christus zijn ons eigendom. We zijn in het verbroken verbond en onder de vloek, of we zijn in het genadeverbond met al haar zegeningen. Boston spreekt in dit verband heel graag over een geestelijk huwelijk. Dat is niet slechts een beeld, maar dat is volle werkelijkheid. Wij ontvangen niet slechts de gaven van Christus, zoals rechtvaardiging en heiliging, maar wij ontvangen Christus zelf. Of beter gezegd, hij ontvangt ons. Hij maakt onze belangen tot de onze. Wij worden niet één vlees met hem, maar de band is nog veel dieper en heerlijker. Wij worden één in de geest. Wij zijn met Christus gestorven en ook met Christus opgestaan. In het oog van de wet zijn Christus en de gelovigen één persoon. Wat de wet tegen mij inbrengt, heeft zij tegen Christus. Christus kan niet gered worden zonder mij. Zijn opstanding is de vaste garantie van mijn eeuwige vrede. Willen wij tot huwelijksgemeenschap met Christus komen, dan zullen wij vrij moeten zijn van onze eerste man, de wet. Het is net als in het natuurlijke huwelijk, wij zijn alleen vrij als de dood scheiding maakt. Wij kunnen niet blijven samenwonen met de eerste man en zo tot eenheid met de zaligmaker komen. Christus is ons ijdel als wij ook de wet aan de hand willen houden. Zo moet ook geestelijk de scheiding er zijn tussen ons en onze eerste man, de wet. Het is één van beide, of de wet sterft of wij sterven. Boston spreekt in dit verband over het toebereid worden voor de levendmaking. Hij zegt, er wordt plaats gemaakt voor de Heer Jezus Christus. De tekst uit Romeinen 8 over de geest der dienstbaarheid legt hij uit als het werk van de Heilige Geest voorafgaande aan het geloof. Zonder kennis is geen voorwaarde, in die zin dat het verdienstelijk is ten opzichte van het ontvangen van Christus. Het is voor hem niet nodig als een soort prijs die wij op tafel zouden moeten leggen. Aan onze kant is het echter nodig dat wij ontwaken, dat wij besef hebben van onze zonden, dat wij wakker geschud worden. Het is geen voorwaarde, maar het is wel nodig. We kunnen het zo samenvatten. De verloren zoon zei niet, hier ben ik weer. Hij zei niet, ik ben het slachtoffer van een psychologische misdaad. Hij zei, ik heb gezondigd. Zo komt een zondaar tot Christus. Het treffende is dat wij door onze eerste man worden gedood. De kerntekst is voor Boston in dit verband Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Christus wekt de dode weduwe op en hij trouwt met haar. Het grootste probleem is dat een natuurlijk mens gebogen is naar de weg van de wet. Hoewel de wet een strenge en altijd ontevreden man is, doen wij alles om hem te behagen. De grootste hinderpaal om tot Christus te komen is niet onze ongerechtigheid, maar onze eigen gerechtigheid. Alle dwalingen in de geschiedenis van de christelijke kerk zijn terug te brengen op de weerstand tegen genade. Altijd is er weer de neiging om het genadeverbond om te vormen in een werkverbond. Alsof geloof en bekering in plaats van Christus zouden komen. U kent dat ook wel, ik heb zo'n steun aan mijn geloof. Deze werkheiligheid is evenals alle antinomianisme een direct gevolg van onze onbekendheid met de geestelijkheid van de wet en een grondige overtuiging van de zondigheid van de zonde. Veel belijders steunen op Christus, maar groeien nog altijd op hun eigen wortel. Ze geven wel de hand, maar ze geven niet hun hart aan de Heer Jezus Christus. En daardoor missen ze ook de vaste zekerheid in de Heer Jezus Christus. In de viervoudige staat gebruikt Boston nog een ander beeld. Het beeld van de wijnstok. Christus waarin de gelovigen als ranken worden geënt. De nadruk ligt er bij hem niet op dat er ranken zijn die wel vruchten dragen en geen vruchten dragen. Maar hij legt er alle nadruk op dat de ranken van de oude Adamstam worden afgekapt om in Christus te worden ingeënt. Ontkennen de antinomianen dat de wet enig aandeel heeft in de bekering, met de Puritijnen in het algemeen, ziet Boston de wet als een snoeimes dat ons afkapt van Adam. De wet legt de wond open, maar geneest ons niet. Dat is het werk van het evangelie. Dat maakt ons levend en ent ons in de wijnstok Christus. Aan de hand van de bekende, misschien wel beruchte, 12 bijlslagen maakt Boston duidelijk hoe het zondagshart van een zondaar komt tot Christus. Gods geest vindt ons in zorgeloosheid, bij dromen van de hemel. De eerste slag die de Heilige Geest door middel van het snoeimes van de wet ons toebrengt, is een besef van verlorenheid. We gaan onze uiterlijke zonde verlaten en we vinden al spoedig dat we heel ijverig zijn in het dienen van God. Het snoeimes van Gods wet brengt ons een tweede slag toe. En wij gaan inzien dat wij heel wat goede dingen hebben nagelaten. We gaan bidden, we proberen ijverig te zijn in godsdienstig opzicht. Maar de Heilige Geest leert ons ook echter dat wij plichten verzuimen. We vinden al spoedig rust in het belijden van onze gebreken, terwijl we Christus niet kennen. Gods Geest legt de boze lusten van ons hart open. We gaan beseffen dat we werkelijk tot alle boosheid zijn geneigd. En we gaan natuurlijk ook ons best doen om inwendig een christen te worden. We strijden tegen hoogmoed en we zoeken naar nederigheid. Maar de Heere laat ons zien dat wij een overtreden zijn vanaf onze baarmoeder. We proberen God te bevredigen met nog meer ernst en nog meer berouw. Maar de volgende bijlslag van Gods wet laat ons zien dat onze beste werken met zonde doortrokken zijn. De verleiding is dan heel groot om af te doen van de norm van Gods wet en te hopen dat God ons oprechte wil voor de daad aanneemt. Maar God herinnert ons dat zijn wet onveranderlijk is. Zo vluchten wij tot Christus, opdat hij onze gebreken zal aanvullen. Opnieuw hanteert de geest het snoeimes en maakt ons duidelijk dat wet en evangelie zich niet laten vermengen. Een zondaar is nog niet uitgesparteld en probeert de gunst van Christus te winnen door te beloven hem te dienen op voorwaarde dat hij hem zal redden. Gods geest gaat nog een stapje verder en koestert de zondaar niet in zijn variaties op het werkverbond. Eindelijk gaan we bidden om genade, maar als een hoogmoedige bedelaar. We menen niet te zijn als ieder ander en wegens onze ernst toch wel enig gewicht in de schaal van God te leggen. De geest leert ons dat wij nog niet anders hebben gedaan dan Christus te verwerpen. Wij voelen ons onwaardig en wij nemen niet de toevlucht tot Christus, maar wij vluchten van hem. We denken eerst beter te moeten zijn en meer geschikt te moeten zijn voor de zaligmaker. Wij willen nog niet komen en kopen zonder prijs en zonder geld. Als Gods wet dit blootlegt, nemen wij dat niet in dank aan. Maar in onze innerlijke goddeloosheid steekt in hevige mate de kop op. We proberen in onze uiterste krachtinspanning tot Christus te gaan zoals we zijn. De laatste slag van de Heilige Geest door zijn wet maakt ons duidelijk dat wij volstrekt hulpeloos zijn. Zo vallen wij af van de oude Adamstam en mogen wij ons verliezen aan
hier nou volledig zicht op hebben of niet. Wij ontvangen hier de volle Christus in één en hetzelfde moment. Wij leven niet meer, maar Christus leeft in ons. Wij zijn aan Christus getrouwd. Gemeenschap met Christus is de allesomvattende zegen. We delen in al zijn weldaden. We zijn even rechtvaardig als Christus. We worden niet alleen rechtvaardig, daarin zou je nog kunnen spreken over trappen en gradaties, maar naar het woord van 2 Korinthe 5 vers 21, rechtvaardigheid. Ondanks alle vrees van neonomianen mogen we zeggen dat zowel het plaatsvervangend sterven als de gehoorzaamheid van Christus de onze zijn. Verleden en toekomstige zonden zijn vergeven. De aanneming tot kinderen is geen plus bij het geloof, maar ligt in datzelfde geloof opgesloten. We ontvangen de geest van heiligmaking. Er komt een evenwichtige geestelijke groei. We gaan vruchten dragen. We worden bevestigd in dit geloof. Kortom, we worden het eigendom van Christus. We liggen voor zijn rekening en we zijn rijker dan we ooit in Adam waren. Deze was een struik, vergeleken bij de boom des levens Christus. Zo komen wij tot rust in God. De oneindige begeerten van onze ziel zijn met geen schepsel, zelfs niet met de wereld van alle schepselen te bevredigen. Maar in Christus is onze vrede. Een belangrijke vraag is natuurlijk, moeten wij die 12 stappen, die 12 bijlslagen in ons leven herkennen? Handelt de geest toch in een bepaald patroon en systeem? Is het dan toch ingewikkeld geworden? Daarvan wil Boston allerminst weten. Hij huivert om de kleinen in de genade te kwetsen. Het is niet nodig dat wij al deze stappen kunnen aanwijzen. Het is ook niet zo dat al Gods kinderen de tijd weten van hun wedergeboorte. Het is genoeg als wij kunnen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. De bijlslagen zijn niet in de eerste plaats bedoeld om een volgorde aan te geven, maar om te laten zien hoe een zondaar heel subtiel kan steunen op gronden buiten Jezus. Het gaat hem erom dat het wezenlijk is voor een waar christen, dat hij is afgebracht van alle vertrouwen buiten de zaligmaker. Maar heeft een christen daar dan niet mee te strijden? Is hij in één keer verlost van die eigen gerechtigheid en die vleeselijkheid? Hebben wij nooit meer te strijden met de neiging om door onze werken God te behagen? Hebben wij dan niet dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden? Kan de vloek van Gods wet ons dan nooit meer huiver aanjagen als we eenmaal principieel tot Christus zijn gekomen? De gelovige leeft in voortdurend conflict met het werkverbond. De wet probeert ons te verdoemen en alle troost te ontnemen. De wet eist schuld die al lang is betaald. En daarbij zal de wet niet ophouden om te proberen dat wij onze vrede zoeken in het doen van goede werken. De christen is principieel, maar tegelijkertijd ten dele gestorven aan de wet. Ons vlees blijft wettisch. Ons sterven betekent dat wij volledig zijn gestorven aan de wet, om door de wet zalig te worden. Hoe is het dan met de dreiging van de wet? Als wij niet volledig zijn gestorven aan de wet, kunnen wij dan toch weer bang zijn voor de vloek van de wet en het vonnis daarvan? In dat verband belicht Boston zeer bevrijdend de geloofswerkelijkheid. Hij zegt, de eenheid met Christus betekent een radicaal gestorven zijn aan de wet. Op Golgotha stierf niet alleen de wet, maar ook Christus. En wij zijn met Christus gestorven. Wij zijn daar gestorven. De eerste man, de wet, is daar gestorven. En wij zijn in Christus gestorven. Totaler kan de scheiding tussen de gelovige en de wet niet zijn. In Christus hebben wij helemaal niets meer met de wet te maken. Ze kan ons bedreigen, maar het betreft ons niet. Wij zijn van een koninkrijk waarin het werkverbond en de vloek van dat verbond derhalve niet meer geldig zijn. De gestorven vrouw hoeft de bedreiging van de gestorven man niet meer te vrezen. Naar de mate van het geloof zullen wij heilig onverschillig zijn ten aanzien van alle aanklachten van de wet van God. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om hier te stoppen. Boston zou zeggen, dan bent u een antinomeniaan. Het bijbelse geloofsleven begint nu pas echt. Bekering gaat niet vooraf aan het geloof, maar is een vrucht van het geloof. Ze strekt zich niet uit over korte tijd, maar over het gehele leven. Er is geen terugkeer tot God zonder Christus. De droefheid naar God bloeit op uit de geloofsvereniging met de zaligmaker. Volgens Baxter is de wet aangepast en draagt onze gehoorzaamheid bij tot onze rechtvaardiging. Volgens antinomianen geldt de wet niet meer. Maar voor de Puritijnen geldt dat de wet wordt bevestigd. Boston zoekt de middenweg tussen die beide uitersten van wetticisme enerzijds en antinomianisme anderzijds. Hoe gaat hij daar dan mee om? Hoe behandelt hij de moeilijkste taak in de theologie om de vrijheid van de geest te combineren met de eis van de wet van God? De gelovige is klaar met de wet als een verbond om daardoor zalig te worden. Maar de wet als zodanig blijft, onafhankelijk van enig verbond. Wij zijn vrij van het werkverbond, maar gebonden aan Gods wet. Wij zijn niet bevrijd van de wet, maar we zijn bevrijd voor de wet. De gelovige ontvangt de wet niet uit de handen van God als schepper, niet uit de hand van Mozes, maar uit de hand van Christus. Christus leert ons geen nieuwe wet, maar de wet uit het paradijs die God op de Sinaï ook publiek heeft afgekondigd. De wet is onopgeefbaar als een leefregel van dankbaarheid. Voor en na de val, voor en na de komst van Christus, voor en na de wedergeboorte, zelfs tot in hel en hemel toe, blijft de wet van kracht. Gods geboden zijn niet vrijblijvend zoals de regels van een timmerman, maar ze zijn verbindend. Niet alleen sommige, maar al Gods geboden worden geschreven in de wanden van onze ziel. Ook het Nieuwe Testament verandert daar niets aan. De wet werkt echter niet het vermogen tot gehoorzaamheid. Het is door de geest van Christus dat wij vrienden worden van de wet van God. De inwoning van Christus door zijn geest is hier in het geding. Wij komen zoals we zijn, maar we blijven niet zoals we zijn. Genade werkt een verlicht verstand en een vernieuwde wil. We worden heilig actief. We verstaan de wet van God niet formeel, maar geestelijk. We doen de wet niet om te leven, maar we leven om de wet te doen. Naar de mate van het geloof zullen wij God van harte vrijwillig zoeken en dienen. Gehoorzaamheid is niet slaafs, maar bloeit op uit het kinderlijk genieten van de gunst van God. Liefde blijkt niet in woorden of gevoel, maar in gehoorzaamheid. We hebben de geboden lief, omdat het Gods geboden zijn. Mag dan de vrees een christen nog drijven om gehoorzaam te zijn? Iemand als Fischer antwoordt erop dat de vrees voor de hel in het geloof geen plaats mag hebben. Boston is wat genuanceerder. Eerst maakt hij duidelijk dat wij de geest der dienstbaarheid niet hebben ontvangen, maar de geest der aanneming tot kinderen. Jezus bestraft de vrees van zijn discipelen. Een gelovige hoeft niet te vrezen voor de hel. Het geloof is echter niet strijdig met vrees voor Gods vaderlijk ongenoegen. In Gods straf over de goddeloze ziet de Godzalige de verschrikkelijkheid van de zonde. Hij vreest hem, niet de hel, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Het vervult met heilige huiver. En deze vrees kan samengaan met de zekerheid van de vergeving van de zonden. Maar als de wet van God nou in ons hart is geschreven, is de prediking van Gods wet dan nog nodig? Moeten wij als gelovigen nog aangespoord worden om de wet van God te houden? Kun je niet afgaan op de impulsen en de aandriften van de Heilige Geest? Christen is toch vrij van alle verplichting? Er moet toch niets meer? Hij moet toch alleen nog maar halleluja zingen? Antinomista zou gelijk hebben als het geloof volkomen was. Wij bekladden het schrift van de wet echter nogal eens. Derhalve moeten wij in de uiterlijke prediking voortdurend worden herinnerd aan en worden opgewekt tot onze roeping om in alle geboden van God te wandelen. Het is de geest die ons leidt, maar dan wel in de sporen van Gods woord en Gods wegen. Onze eigen drang is niet te vertrouwen, maar we moeten onszelf toetsen aan de objectieve norm. Ja, zegt de antinomeniaan, de wet rechtvaardigt ons niet, maar waarom moet je de wet dan nog houden? Het is bijna laconiek dat Boston daarop antwoordt: kapt u uw handen af, omdat u kijkt met uw ogen? Hij wil ermee zeggen dat de werken inderdaad niet rechtvaardigen, maar daarmee zijn ze nog niet overbodig. Zonder geloof is het niet mogelijk God te behagen. U kunt heel ernstig zijn, maar zonder Christus is het waardeloos. De gemeenschap met de Heer Jezus Christus dragen wij veel vrucht. Waar moet je dan aan denken? Nou, zegt Boston, in ieder geval niet aan de nieuwigheden waarmee sectarisch gezinde stromingen altijd plegen te komen. Het schijnt dat het nieuwe het kenmerk is van het echte en dat er maar één gevaar is, namelijk dat je ouderwets bent. Godsvrucht kenmerkt zich door de constante van alle eeuwen. We krijgen liefde tot het woord. We krijgen Gods kinderen lief, ook in hun moeiten. Als koning neemt Christus onze gedachten gevangen. Godzaligheid blijkt vooral in de beheersing van de tong. Petrus weende bitter, dat was een vrucht van geloof. Er zal vrede zijn in ons geweten. Het gebedsleven krijgt kracht. Er is zelfs liefde tot vijanden. Er is een overgave in ons hart om omwille van Christus verdrukking te lijden. En bij alle neigingen die we in onszelf ontdekken, de boze neigingen en lusten en ongeloof mogen overwinnen. Kritiek op het letten van de vruchten van het geloof is niet van vandaag of gisteren. Ook Boston had daarmee te maken. Is het spreken over kenmerken niet bedrieglijk? Leidt het ons niet af van Christus? Kom je daar niet mee opnieuw onder het werkverbond? Nou, zegt Boston, er is een wettisch omgaan met de kenmerken mogelijk, namelijk als het losstaat van Christus. De zekerheid van het geloof rust dieper dan in het verzamelen van allerlei bewijsmateriaal. Daarmee is de noodzaak van kenmerken als zodanig echter niet verworpen. Integendeel, ze behoren wezenlijk bij het genadeleven. Ze zijn geen grond voor het geloof, maar ze bevestigen wel de echtheid van het geloof. Kan nog wat aangescherpt worden? Niet onze vreugde in Christus, maar de nieuwe gehoorzaamheid is het beste bewijs van de ware christen. Men kan het woord horen, terstond met vreugde ontvangen, men kan tot in de derde hemel zijn opgetrokken en een huichelaar zijn. In onze tijd van zorgeloosheid verdient de precisie van een puriteins godzalig leven nieuwe aandacht. Zou het zo kunnen zijn dat het verwijt van wetticisme aan de puriteinen en de nadere reformatoren iets verraadt van een antinomiaanse geest in ons? Hoe ziet een christen zichzelf? Kunnen wij onszelf een voldoende geven voor de nieuwe gehoorzaamheid? Tegenover hen die worstelen met de boosheid van hun hart, maakt Boston duidelijk dat weliswaar de hele mens is wedergeboren, maar dat die wedergeboorte niet geheel is. De zonde regeert niet meer, maar woont nog wel in de gelovigen. Een christen kan wel eens gevangen zijn onder de wet van de zonde. Zelfs oprechtheid is niet zonder geveinsdheid. Zelfs bij Gods kinderen kan de wet irriteren en zo de zonde bevorderen. Op een pastorale wijze maakt hij duidelijk dat de aantrekkingskracht van de wereld niet betekent dat wij zonder liefde tot God zijn. Niet de heftigheid van de emotie op een bepaald moment, maar de volhardende neiging van ons hart toont de diepste liefde. Is een christen nog zondaar? We zijn toch heilig in Christus? Moet je nog wel bekommerd zijn om de zonde, als je mag weten een gelovige te zijn? Antinomianen zijn daar natuurlijk heel snel mee klaar. Dat was vroeger zo en dat is nog zo. De toerekening geldt ook voor de heiliging. Zelfs de leugen van Abraham, het overspel van David waren God aangenaam blijkbaar. God ziet immers geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. We zijn immers onder de vloek vandaan en daarmee onder alle verplichtingen van de wet. Als we nog onder de wet zijn, dan zijn we ook nog onder de vloek van de wet. Omdat de wet niet geldt, is er misschien sprake van psychische zwakten, maar kun je niet meer spreken van zonden. Als God er niet mee zit, moeten wij er toch ook niet mee tobben. Onze Schotse godgeleerden heeft hierover andere gedachten. Wij zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Ten aanzien van de rechtvaardiging zijn wij in Gods oog rein. Ook bij onze struikelingen is God op ons niet vertorend. Niets hoeft onze vrijmoedigheid om tot hem te gaan in de weg te staan. We zijn verlost van de wet als een werkverbond. Hoewel het verbond voor gelovigen verandert, blijft de regel van de wet. We zijn onder de verplichtingen van Christus' wet, zonder onder de vloek van het werkverbond te zijn. Ook bij de wet van Christus horen bedreigingen en beloften. Echter niet de bedreiging van de eeuwige dood of de belofte van het eeuwige leven. God beloont uit genade de goede werken. Hij beloont echter niet alle werken. Onze persoon is door God aangenomen, maar dat betekent niet dat al onze daden hem aangenaam zijn. Een vader heeft zijn kind lief, maar straft het kwaad. ten opzichte van de wet van Christus blijven wij een zondaar. Een christen heeft zelfs meer zonde dan een ongelovige, omdat hij tegen genade zondigt. Er is wel degelijk voortdurend zondebelijdenis nodig. De gelovige blijft bidden, vergeef ons onze schulden. We vragen echter geen rechter om vergeving, maar een verzoend vader. Hij kastijdt ons, maar straft ons niet. Zijn kastijding kan echter wel ingrijpend zijn. Het brengt ons niet in de buitenste duisternis, maar kan wel de hel in ons brengen. Daartegenover staat dat wij juist in tijden van kruis en tegenspoed vaak het diepste ervaren wat wij aan deze God hebben. Tot zover een impressie uit de theologie van Boston. Zijn oproep tot een heilig leven is vrucht van de eerbiediging van Gods wet. De leer van Gods genade is een machtige bevestiging van de onveranderlijkheid van God en zijn heiligheid. De nadruk op de wet van God is een hartstocht voor de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Zo staat de leer van deze Puritein als een bolwerk te midden van het natuurlijk antinomianisme van de liberale mens. Het bovennatuurlijke antinomianisme van de neo-orthodoxie. Het dispensationalistische antinomianisme van bepaalde bijbelgetrouwen. Het evangelische antinomianisme van heiligheidsbewegingen. Het wettische antinomianisme ter rechterzijde. Het gelovige antinomianisme ter linkerzijde. En het vleeselijke antinomianisme aan ons aller binnenzijde. Ik eindig met enkele opwekkingen van Boston. Streef ernaar om daadwerkelijk gemeenschap met Jezus Christus te krijgen en te houden. Ontvang door het geloof steeds verse vulling van zijn genade uit zijn fontein. Wandelt zoals het hen past die met Christus zijn verenigd. Bewijs uw vereniging met hem door te wandelen zoals hij heeft gewandeld. Wees zorgvuldig om vrucht voor te brengen en veel vrucht. De rank die met vrucht is beladen is de eer van de wijnstok en ook van de landman. Wees hemelsgezind en behoud een heilige verachting van de wereld. U bent verenigd met Christus. Hij is uw hoofd en man. Hij is in de hemel. Waarom zouden uw harten daar dan niet zijn? Leert en werkt afhankelijk. U verlaten het door geloof op Jezus Christus. Steunt op hem om licht, leven, sterkte en alle geestelijke weldaden. Wees van een zachtmoedige gezindheid. Wees verbonden met alle leden van Christus lichaam, omdat u allen verbonden bent aan de zachtmoedige Jezus, het gezegend middelpunt van vereniging. Amen. Zullen wij samen gaan zingen Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, het 7e vers.
Praise in vol.
Laten we samen danken en ook een zegen vragen voor de maaltijd. O grote en heerlijke God, aan het einde van deze middag bijeenkomst gekomen, mogen wij uw grote naam ootmoedig en hartelijk dank zeggen voor al uw goede gaven, dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. Voor wij zijn niet als de oudtestamentische gelovigen die slechts eenmaal door middel van de hoge priester en dan nog met veel vrees en beving konden toegaan in het binnenst heiligdom, maar wij mogen met vrijmoedigheid elk uur van de dag komen zoals we zijn, om ons hele hart voor u uit te storten. En wij stellen u nimmer teleur. Wij mogen ook de duizendste keer komen zoals we zijn, opdat gij ons tot een volkomen redder en een volkomen zaligmaker zou zijn. Een zaligmaker die gegeven is om ons wijs te maken en onze wijsheid te zijn in al onze dwaasheid. Als wij niet weten te bidden gelijk het behoort, als wij het geloven nog nooit onder de knie hebben gekregen, en als wij niet weten hoe wij spreken en preken moeten. O gij zijt onze wijsheid. Gij zijt onze rechtvaardigheid. Als de wet van u ons aanklaagt dat wij tegen al uw geboden zwaar en menigmaal hebben misdreven en geen van uw geboden hebben gehouden en nog altijd tot alle boosheid zijn geneigd. En gij zijt onze heiligheid. Als wij bij onszelf bemerken en bespeuren dat wij een wet hebben die geestelijk is, maar dat wij vleeselijk zijn. En het goede wat wij willen, dat doen we niet, en het kwade dat wij niet willen, dat doen wij. O gij zijt onze heiligheid. En als wij zuchten en het uitroepen, hoe lang nog, Heere, moeten wij door onszelf, door ons hart, door de duivel, de verleidingen van deze wereld geplaagd worden. O dan zijt gij onze volkomen verlossing. Gij zult alle dingen nieuw maken. Gij zult wederkomen met grote heerlijkheid en kracht, om door de barensweeën heen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen, de verlossing volledig te doen doorbreken, opdat wij u mogen zien zoals u bent, in uw volle heerlijkheid, in uw Zoon, in de diepte en rijkdom van uw genade en trouw. Laat onze harten brandende zijn. Wanneer komt gij, o Heer Jezus Christus? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Maak ons hemelsgezind, om zo als vreemdeling en pelgrim te hijgen naar het einde van de reis en goed en groot van u te spreken, uit de volheid van ons gemoed te getuigen van uw milde overvloed, en in gemeenschap met de heiligen van alle tijden, de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte van de liefde van uw Zoon te mogen verstaan, om ons te laven aan u, de bron van alle heil, verheugd te zijn van zorg ontslagen en u te roemen die ons zoveel blijdschap geeft, dat we zo in de vrijheid en de heerlijkheid van uw kinderen mogen staan en uw liefde ons hart zal doortintelen. Wees met ons, ook als wij de maaltijd gaan gebruiken. Wilt gij ons lichaam voeden en sterken? Geef in de onderlinge ontmoeting de gemeenschap van uw geest aan uw zoon te ervaren. Dat we elkaar mogen opwekken, vermanen, waarschuwen, bemoedigen en onderwijzen. En dat we zo mogen zeggen: het was goed voor ons om aan deze plaats geweest te zijn. Want de Heere was in ons midden. Vergeef het onze en zegen het uwe. In Jezus' naam. Amen. Eet smakelijk.